Wie was Mozes? We kennen zijn vader en moeder, Amram en Jochebed. We kennen zijn broer, zijn zuster, Aaron en Mirjam. Zijn geboorte en zijn leven was eigenlijk één groot wonder. Hij had bij zijn geboorte verdronken moeten worden in de rivier de Nijl. Dezelfde rivier die zijn redding werd, de Nijl. Diezelfde rivier, daar werd hij door zijn moeder ingelegd, bewaard door zijn zusje. En daar lag hij toen in een biezenmandje, een klein arkje. En zo vond de prinses van Egypte, die vond hem daar. En ze wist toen nog niet dat dit kleine jongetje eens de grote vijand van haar land zou worden. De aangenomen zoon van de prinses wordt een Egyptenaar. Hij krijgt ook een Egyptische naam, Mozes. Hij krijgt later les in de Egyptische theologie, in de sterrenkunde, de wiskunde, de medicijnen. 40 jaar lang is hij in Egypte en 40 jaar lang heeft hij kunnen genieten van de cultuurschatten van Egypte. Maar toch, diep in zijn hart voelt hij zich niet een Egyptenaar, maar hij voelt zich een Hebreër. En dan opeens, op een dag, dan breekt dat gevoel ook door. Hij ziet hoe Gods volk zwaar verdrukt wordt. Een Egyptenaar die sloeg een Hebreër. En toen begon Mozes bloed begon te koken, want dit was zijn eigen broer, zijn eigen zus, dat was zijn eigen vlees en bloed. En dan gebeurt het, Mozes die slaat de Egyptenaar morsdood en begraaft hem in het zand. En hier breekt Mozes met Egypte. Nu gaat hij helemaal aan de kant van zijn volk staan. Wat een radicale keus. Hij die de onderkoning had kunnen worden van dat machtige Egyptische rijk. Weg luxe. Weg weelderig leven van het paleis. Zou zeggen, weg Ferrari. Weg lieve stiefmoeder die zoveel voor hem betekend had. Weg promotie. En wat er voor in de plaats kwam, een stelletje vluchtelingen, paria's, verschoppelingen, slaven. Daar kwam er voor in de plaats. Maar Mozes die keek daar doorheen. Hij zag de God van die ongelukkige mensen, dat volk dat zucht onder de harde zweep van die harteloze drijvers. En hij dacht, ik hoor bij hen. Radicaal, hè? Net zo radicaal als Jozef vroeger. Jozef die alleen was in het huis van zijn baas Potifar. Hij was alleen. Zijn baas was weg. En zijn vrouw die probeerde hem te verleiden. Het zal vast geen lelijk mens geweest zijn, stel ik ze me zo voor. Ze was verleidelijk, ze was vol seksappeal. En ze lag in bed. En Mozes en Jozef die probeerden ze te verleiden. Zei, kom bij me liggen. En Jozef dacht niet, ik kan hier wel een slippertje maken, want mijn vader die ziet me niet. En niemand is er in de buurt, dus wat lekt me? Ik kan wel een kansje maken, maar Jozef dacht aan God en die zei nee tegen die vrouw. En maakte dat hij wegkwam met achterlating van zijn mantel. Soms dat is vluchten beter dan blijven staan. En dan een vraag, van durf jij te kiezen? En dan radicaal kiezen. Dus niet een beetje voor God en een beetje voor de wereld. Zoals de rijke jongeling het op een akkoordje wilde gooien met Jezus. Hij wilde wel in het koninkrijk van God komen, maar Jezus moest de prijs wel laten zakken. Hij wilde dat Jezus de regels zou veranderen, zodat hij het koninkrijk van God kon binnengaan. Maar Jezus zal de prijs nooit verlagen. Jezus gaat niet marchanderen. Hij gooit het niet op een akkoordje. Hij doet niet aan koehandel. Maar durf jij te kiezen? Als anderen zeggen dat er geen God is of dat God er niet toe doet, ben je dan bereid om op te staan en te zeggen dat God het middelpunt van je leven is? En dat je bang bent om God verdriet te doen? En dat God alles met jouw leven te maken heeft. Dat hij, dat hij de Heer is van je leven. Wees radicaal. Wees radicaal zoals Jozef dat was. En Mozes ook. Nou, en dan zou je denken, Mozes is, terwijl hij die Egyptenaar dood had geslagen, nu is Mozes 40 jaar. En is een man in de kracht van zijn leven. Nou kan God hem gebruiken voor zijn koninkrijk, voor zijn dienst. Redden van het slavenvolk. Nee dus, Mozes die moet nog gevormd worden. En dat gebeurt dan in de woestijn. 40 jaar lang is hij schaapherder. 40 jaar lang loopt hij achter de schapen aan. 40 jaar lang herder in de woestijn van Midian. En dan, op een dag, ineens, dan, terwijl hij aan het hoeden van de schapen is, dan verschijnt God hem. God. Wat moet dat een machtige belevenis voor Mozes zijn geweest. Hij had God nog nooit ontmoet. En God die verschijnt nu in die brandende braamstruik. En normaal, wanneer verschijnt God aan mensen, denk eens aan de berg Horeb. Als God dan op de berg Horeb verschijnt, dan gaat het gepaard met donder en bliksem en onweer. Maar hier openbaart God zich, wat voor een herder heel gewoon is, in een brandende braamstruik. Brandende takken in de woestijn waren heel gewoon. Maar deze keer een groene braamstruik die in lichte laaien staat, maar die groen blijft. En Mozes wordt nieuwsgierig. En hij doet een stap dichterbij en wil dat wonderlijke schouwspel bekijken. En dan ineens die stem van God, Mozes, Mozes, staan blijven, stop. Schoenen van de voeten, heilige grond waarop je staat. Ja. Het is zo heel anders dan wat mensen vandaag soms over God durven zeggen. Onlangs hoorde ik voor de radio dat iemand zei die niets met het geloof had. En toen het gesprek over God had, zei hij, ik heb niks met die man. Ik heb niks met die man. Maar sommige christenen die doen ook alsof ze God soms in hun broekzak hebben. Alsof het een speelkameraad is. God is heilig. God bewoont een ontoegankelijk licht. En engelen die hem omringen, die zingen, heilig, heilig, heilig bent u, Heere God almachtig. Het is heilige grond, schoenen van de voeten. Nou, deze God die roept Mozes. Zegt, ga naar de farao en leid mijn volk uit Egypte naar het beloofde land van melk en honing. Ik heer, moet ik dat doen? Mozes sputte tegen. Hij wil niet. Toen hij 40 jaar was, toen had hij misschien wel gewild. Toen hij de Egyptenaar doodsloeg. Maar toen wilde God niet. En nu hij 80 jaar is, nu wil God, maar nu wil hij niet. Mozes is bang. Hij naar die machtige farao gaan, de schrik die slaat hem om het hart. Het is ook een zware opdracht, een miljoenen volk redden uit de klauwen van de farao. Nou, dat kennen wij ook, hè. Ergens tegenop zien. Je roeping laten liggen. Omdat we er vreselijk tegenop zien. Niet doen wat God van je vraagt. Ons werk, we zien er tegenop. Woensdag, dan denken we al, ik wou dat het maar vrijdagmiddag was. En maandag, dan kruipen we weer met tegenzin achter het stuur van onze auto. God zegt, ga en werk in mijn wijngaard. Maar Heer, u weet wel hoeveel me dat kost. Ik haat die wijngaard, dat griezelige hol waar robots werken die geen ziel hebben. Moet ik daar werken? Is dat uw wijngaard, Heer? Dat griezelige hol? Deze school, dit bedrijf, deze huishouding, deze bus, waar ik elke dag in moet rijden, van station naar het centrum, en van centrum weer naar station, vice versa, altijd en eeuwig vice versa, moet ik daar werken, Heer? Merk je wel, je vlucht ervoor weg. Je wilt er niet aan. Mozes wil niet naar Egypte, maar jij wilt er ook niet heen. En dan zegt God iets tegen Mozes. Dan zegt hij een machtige zin. Als Mozes dan benauwd vraagt, wie kan ik zeggen die mij gezonden heeft? Wat is zijn naam? Mijn naam, zegt God, ik ben die ik ben. Dit is mijn naam voor eeuwig. Nou, knoop dat nou in je oren. Wanneer je voor een moeilijke opgave staat. En je denkt, hoe kan ik dat? Hoe kom ik erdoor? Dan kijk ik achterom. En dan zie ik hoe God een hand op mijn schouder legt. En zegt, ik ben er. Ik ga met je mee. Hier ben ik. Wat hebben we hem nodig? Deze God. Nou, dat zou je niet denken als je kijkt naar Nederlandse jongeren. Volgens het laatste onderzoek zijn de Nederlandse jongeren een van de gelukkigste van de wereld. Ze staan op nummer 5. Bovenaan staan de jongeren van de Scandinavische landen. Maar wij, de jongeren van Nederland, staan op nummer 5. Helemaal achteraan komen de Polen en de Roemenen. Maar wij zijn dus erg gelukkig. Ja, en toch. Heel veel hebben ballonnetjes nodig met lachgas. Dan worden ze dus voor een paar ogenblikken supergelukkig. Zou het? Hoe komt het dat er zoveel zelfdodingen onder hen, onder de jongeren zijn? Hoe komt dat? En we denken van jonge boerenzonen die er tegenop zien om het bedrijf van hun vader over te nemen omdat ze geen mogelijkheden meer zien voor de toekomst. Of omdat het bedrijf dik onder de schuld zit. En wat denk je van studenten die bijna bezwijken onder de zware studielast? Ze moeten binnen zoveel jaar klaar zijn met hun studie. Maar ze redden het niet of met moeite. Ik heb me horen vertellen dat studenten die al beginnen aan de universiteit of hogeschool, dat die beginnen met een soort mindfulness. Omdat ze het anders niet klaar zien te spelen. En wat is er een zorg onder de jongeren ook over de opwarming van de aarde. Ook de ouderen wel, maar de jongeren toch ook. He, president Trump die noemt het bullshit, die hele opwarming. Maar het is een werkelijk probleem. Angst is er onder de jongere generatie. Zo, wat staat ons nog te wachten? Wat hangt ons nog boven het hoofd? En stel nu dat je geen geloof hebt in God. God die achter je staat, die de hand op je schouder legt en zegt, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ga met je mee. Hij trekt met je mee door die moeilijke studietijd aan de universiteit en hogeschool. Hij gaat met je mee in die zware strijd van zwoegen op de boerderij. Hij laat je niet alleen in deze wereld, die in brand staat vanwege aanslagen. Of te midden van letterlijke branden. Zo Californië, Groenland, Siberië, Canada. Onvoorstelbaar. Stel je voor dat je geen geloof hebt in God. Wat zou het dan van je worden? Maar we geloven, he's got the whole world in his hands. En God geeft Mozes ook nog een bemoediging. Hoe eens kijken naar de staf die Mozes in zijn hand heeft. Wat heb je daar in je hand, vraagt God. Een staf, zegt Mozes. En gooi je ze op de grond. En ineens, dan kronkelt daar een slang voor zijn voet. Waarom een slang? Nou, God die wil Mozes laten zien hoe gevaarlijk Egypte wel is. En God zegt niet, oh, Egypte valt best mee, het is een fluitje van een cent. Nee, Egypte is gevaarlijk. Het is als een dodelijke slang. Het is een machtige python. En als Mozes op Egypte afgaat dan, om Israël te redden, dan zal de farao zijn giftige bek tegen hem opensperren en hem proberen te vernietigen. Zo gevaarlijk. En geen wonder dat Mozes dan achteruit deinst. Hij vlucht weg voor die slang. Hij wil niet naar Egypte. En God die zegt, staan blijven. Vlucht niet weg. Grijp de slang bij de staart. Dat is toch vreemd om een slang bij de staart te grijpen. Niet waar? Dat is het gevaarlijkste wat je kunt doen. Als je slang moet grijpen, waar zou je hem dan pakken? Met de kop, natuurlijk. Maar bij de staart, als je bij de staart grijpt, dan ben je er zeker van een beet. Waarom nou deze handeling? Waarom bij de staart? Wel, God die wil Mozes bemoedigen. Een slang achter de kop grijpen, dat is menselijk mogelijk. Maar denk eens aan situaties waarin menselijk inzicht en middelen tekort schieten. Situaties waarvan je zegt, hier weet ik echt geen raad mee. Hoe kom ik eruit? En hoe kom ik erdoor? Waar alleen maar het volstrekt hopeloze achterblijft. En je staat voor die taak en je zegt, ik weet niet hoe het moet. De staart van de slang, wie kan deze de baas? Nou, in zo'n situatie staat God achter je. Hij had toch zo even aan Mozes zijn naam bekendgemaakt. Hij had toch gezegd, ik ben die ik ben. Hier ben ik en ik help jou erdoor en ik sta achter jou. En dan zeg ik het vanavond zeg ik het tegen jullie en tegen u allemaal. Als je aan het eind van je mogelijkheden bent. Als je bang bent voor collega's die met hun ellebogen werken. En die proberen de poten onder je stoel weg te zagen. Met de bedoeling om er zelf op te gaan zitten. Als je bang bent voor mensen die jou pesten op de werkvloer of op school. Als je vreselijk opziet tegen het bezoek dat je moet brengen aan de man, de vrouw die jij tekort gedaan hebt. Ga er dan in de naam van Jezus op af. Want denk erom dat slang ook het symbool is van de duivel. En Jezus heeft de kop van de slang op Golgotha vermorzeld. De slang door wie alle ellende en alle zonde in de wereld gekomen is. En in Jezus' naam grijpt die slang bij de staart. En wat er dan van de staart wordt, wat er van die slang wordt, er staat, hij werd een staf in zijn hand. Nou, dat moet voor Mozes wel een heel bijzondere ervaring zijn geweest. Hè? Want hij had geen enkele reden om zoiets te verwachten. Dat had God niet beloofd. Hij had gezegd, grijp hem bij de staart. Mozes die moest alleen maar vertrouwen en gehoorzamen wat God zei. En toen hij dat deed, toen bleek dat de slang weer een staf werd. Zullen we dat nog gaan doen, lieve mensen? Kijk, wij kunnen op 3 manieren van onze slangen afkomen. Je kunt ervoor wegvluchten. Je kunt ze doodslaan. Of je kunt ze de staf veranderen. De eerste twee die zijn bij ons zeer gewild. We doen elkaar uit ons boekje. We nemen afscheid van elkaar. We kappen met ons huwelijk. We verhuizen vanwege onze vervelende buren die altijd moeilijk doet over die heg dan daar stond. We lopen weg voor de moeilijkheden. We geven onze opdracht terug. We zeggen we doen het niet. Klaar. Maar God wil dat we anders reageren. God wil dat we de slang aanpakken. Hij wil dat wij er staven van maken. En de beste staven maak je nog uit slangen. Mozes is met de staf op weg gegaan naar de farao. En de Egyptenaren die werden bang voor die man met die staf in zijn hand. En met deze staf splijt Mozes straks het water van de Rode Zee. En slaat die waterfonteinen uit harde rotsen. Zo kunt u, zo kun jij, met Gods kracht, elke taak en moeilijkheid aan. Want God staat achter je en zegt, hier ben ik. En ik leg de hand op je schouder en ik ga met je mee. Juist in hopeloze situaties waarvan wij zeggen, dit is onmogelijk. Als eigen kracht niet meer werkt, dan is er God die zegt, oh, dit is mijn naam, hier ben ik. En met deze God spring ik over muren. En met deze God maak ik staven van slangen. Amen.